Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. In deze maand februari zijn te gast Aad van der Zanden uit Renkum en dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam. Vanavond bespreken we twee vragen die veel met elkaar te maken hebben. En ik zal de vragen eerst voorlezen. Hoe kan ik goed scheiding maken tussen occulte theorieën en levenswijsheden die van God komen? Ik ben behandeld door een bioresonantietherapeute in verband met de ziekte van Lyme en burn-out klachten. En dit is een alternatieve medische behandeling. Met een speciaal apparaat word je behandeld en krijg je informatie over je ziekte. Dit was bijzonder en de informatie die het apparaat gaf klopte. Ik was erg blij met die methode omdat de reguliere medische wetenschap veel verwarring gaf en omdat antibiotica ook grote nadelen heeft. Als ik de theorie achter het apparaat hoor, dan kan ik het zien als iets van Gods schepping. Maar als ik dan hoor dat het gebruik van energiebanen, net als acupunctuur, een occulte oorsprong heeft, dan word ik voorzichtig. De pastoraal werker die ik om raad gevraagd heb, gaf aan dat het in het grijze gebied valt. Ik denk zelf dat grijs valt onder de duivel en ik weet niet wat ik ermee moet. Mijn oplossing is bij twijfel niet inhalen. En ik heb de behandeling daarom ook gestopt. Ik merk dat het me onzeker maakt en zou graag handvatten krijgen om zelf een beter onderscheid te kunnen maken. En nog een andere vraag die een beetje in het verlengde van deze eerste vraag ligt. Zou u mij kunnen uitleggen wat er gebeurt als we geneeswijzen ondergaan die occult blijken te zijn zonder dat we dit merken? Heeft dit invloed op onze redding? En hoe ondervinden we zoiets en moeten we daar sowieso iets van merken? Ja, hoe kun je weten of een alternatieve geneeswijze occult is? Dat is eigenlijk samenvattend de eerste vraag, Ruud.
Ja, nou, laat ik eerst mogen zeggen dat ik deze brief vind getuigen van geestelijke moed. Je bent echt een zuster in Christus als je op een gegeven moment kan zeggen: ik stop met een behandeling, want ik twijfel of het wel uit een goede bron komt. En als het grijs gebied is, dan neem ik geen risico. Dat vind ik moedig, want je hebt bij wijze van spreken de genezing voor handen. Maar omdat het uit een verkeerde bron kan komen, zeg je: ik stop. Daar heb ik respect voor. Ik zou als eerste willen zeggen dat toen ik hierover nadacht, wat is de Satan toch machtig? Net als een inktvis, als een octopus met vele tentakels, moet je zeggen dat ook in onze tijd op veel verschillende terreinen de Satan actief is. Als het gaat over wat je leest, esoterische boeken. In elke boekwinkel is wel zo'n plank te vinden. Als het gaat over speelgoed, PC, games, occulte films, satanische muziek, allerlei tentakels, cursussen, Wicca. Maar ook als het gaat over alternatieve geneeswijzen. Ik denk dat ook daar, vooral christenen, als het gaat over satanische films of occulte muziek, daar zal een christen niet gauw naar luisteren. Maar als het gaat over geneeswijzen, dan kan de Satan als het ware veel makkelijker invloed krijgen op dat gebied bij christenen.
Ja, ik denk dat dat we moeten constateren dat Satan zich openbaart op twee verschillende manieren. Aan de ene kant als een brullende leeuw die angst veroorzaakt. En dat is op zich verschrikkelijk als je daarmee te maken hebt gehad. Dan weet je ook dat het angstaanjagend is. Maar wat veel en veel erger is, dat is dat Satan zich openbaart als een engel des lichts. En dat is nou juist het probleem binnen die hele geneeswereld van: is nou iets van de Heere God of is het niet van de Heere God? En om te kunnen onderscheiden of het van de God van licht is of dat het een engel des lichts is die imiteert, die nadoet, daar heb je de gave van onderscheid voor nodig. Geweldig dat we die gave ook mogen kennen, omdat het een gave van de Heilige Geest is. En dat is iets waarvoor we ook moeten bidden. Als we zelf die gave van onderscheid niet hebben ontvangen, moeten we gaan naar mensen die die gave wel hebben en die echt duidelijk het verschil kunnen zien en ook kunnen aangeven. Dus het is heel verstandig dat ze daarover schrijft. Je zou dat ook eens moeten informeren binnen de gemeente, juist bij mensen die die gave hebben, want het heeft ook een stukje begeleiding nodig.
Ja, is dat een bijzondere gave?
Jawel, je weet vanuit de gave die de Geest van God je geeft, dat dat is goed en dat is niet goed. Hm. Er zijn wel een aantal dingen waarvan je kunt zeggen, als je die gave niet hebt, dan is het wel zo dat je dingen kunt ontdekken, maar die kan je alleen maar ontdekken vanuit jouw relatie met de Heer Jezus Christus. En als jij een optimale relatie hebt met de Heer Jezus, dan word je door de Heilige Geest erbij bepaald dat het of van God is of niet van God is. En dat gaat bijvoorbeeld gepaard met, ik noem twee aspecten, met vrede en het gaat gepaard met zekerheid. Ik kan zeker weten dat dingen goed zijn vanuit mijn relatie met de Heer Jezus, omdat de Geest van God het leidt. Daarom, en ik onderstreep dat wat Ruud zegt, ik was ook heel dankbaar voor deze brief, omdat hier de persoon hele duidelijke beslissingen neemt op grond van het feit, ik werd onzeker. En ik zeg inderdaad ook, als je onzeker wordt bij deze dingen, haak af, trek je ervan terug, distancieer je er volkomen van.
Ja. Wat ik opvallend vind wat jij zegt, Aad, van vrede en zekerheid. Hè? Juist in de gereformeerde gezindten is er gebrek aan heilszekerheid.
Ja.
En is er ook nog wel eens zwaarmoedigheid. En juist in de gereformeerde gezindten komt het voor dat alternatieve geneeswijze vaak gebruikt wordt. Als gewone dokters niet meer helpen en je bent ziek, ernstig ziek, dan heb je er alles voor over om genezen te worden.
Ja.
Nou, bepaalde therapieën, helende kracht van Reiki. Mensen die niet afgestudeerd zijn, volleerd arts en dan toch een bepaalde naam hebben opgebouwd. Strijken, stenen, ketting of wat dan ook. In onze gezinnen komt er wel eens voor dat mensen daar gebruik van maken. Ik denk dat de duivel een hele goede dokter kan zijn.
Ja.
Als hij je ziel kan vernietigen, dan door je lichaam te genezen tijdelijk, dan zal hij dat doen.
Ja, daar komt nog bij. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om dat te onderstrepen, dat hij een engel des lichts is.
Ja.
En dat hij inderdaad heel veel macht heeft. Gelukkig mogen we zeggen, God is almachtig. Hij staat daar boven. Want we moeten hem ook niet te veel eer geven. Maar wat ik toch wil toevoegen is, en dat is nou het verleidelijke voor heel veel mensen, dat Satan ook heel veel succes heeft. En heel veel resultaten bereikt. En wat krijg je dan? Dat als mensen merken, maar het heeft toch resultaat in mijn leven. Dan is het toch goed. En die beoordelen een heleboel dingen. Heel veel mensen doen dat waar we het nu over hebben. Die beoordelen dingen op grond van resultaten. En wij leren nu juist mensen, je moet dingen nooit beoordelen op grond van resultaten, maar je moet altijd dingen beoordelen op grond van de bron. Waar komen dingen uit voort? Er worden honderden mensen genezen door alternatieve geneeswijzen. Dus er zijn resultaten. Maar wat is nou het gevolg van die resultaten? Dat is heel vaak dat mensen de relatie met God steeds minder gaan ervaren.
Je zou het misschien zo kunnen zeggen, Aad. De Satan, kan die nou wonderen doen? En ik heb eens zitten kijken in de Bijbel van, is er nou een tekst waar dat ook staat, hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst uit 2 Thessalonicenzen 2. Daar staat dat naar de werking van de Satan in allerlei krachten en tekenen en wonderen der leugen. En dat is inderdaad die schijnvertoning van die engel des lichts, witte magie, die uiteindelijk ook zwarte magie kan worden. Satan die kan enerzijds genezing bieden en zorgt anderzijds voor gebondenheid.
Dat is het.
Je zou kunnen zeggen, hij kan wonderen doen, 2 Thessalonicenzen 2, maar er hangt wel een enorm prijskaartje aan.
Ja, kijk, het is, ik kan als mensen aan me vragen van, maar kan je het dan begrijpen dat ik daar naartoe ga? Dan zeg ik, ja, begrijpen kan ik het wel. Ik ben het er alleen niet mee eens. Want het is toch te begrijpen als jij lichamelijk heel veel pijn leidt en je komt bij allerlei alternatieve genezers en je raakt die pijn kwijt. Ja, wie ben ik om te zeggen van, je moet er niet naartoe, terwijl die mensen zo blij zijn dat ze genezen zijn en geen pijn hebben. Lichamelijke pijn is afschuwelijk. Maar als je ze waarschuwt en zegt van, joh, maar het gaat ten koste van jouw relatie met de Heere Jezus, dan willen ze daar niet van horen en ze gaan door. Deze persoon doet het niet en zegt van, het gaat ter wille van je relatie, dus ik haak af. Ik word er onzeker van. Nou, haak dan af. Je kunt beter lichamelijk met pijn zitten en de vrede van God in je hart hebben, als dat je lichamelijk geen pijn hebt, met onvrede in je hart.
Je zegt, wat belangrijk is de gave van het onderscheid, ja, die je als christen hebt of daarin kunt groeien.
Ja.
Je zegt tegelijkertijd ook van, als een bepaalde geneeswijze je van God afbrengt en de relatie van God met God bekoelt, dan is het slecht. Maar daar moet je dan misschien ook geleidelijkerwijs misschien achterkomen.
Ja, ik denk niet dat het nodig is, want dit zou weer veel meer onderricht moeten worden binnen de gemeente. Kijk, dat is altijd weer, als mensen er niet van weten, ja, dan lopen ze er ook in. Nou, jij noemde net even, Ruud, het voorbeeld van binnen jullie gezinten dat zo sterk leeft. Ik ken predikanten die zelfs verwijzen naar alternatieve genezers. Waarom? Omdat ze er zelf geen raad mee weten. En dan denk ik, ja, wat weet je dan van de alternatieve genezing?
Ja, maar het is ook heel lastig natuurlijk om daar duidelijke grenzen in aan te geven. Ja. Bijvoorbeeld de homeopathie en zo. Ja. Volgens sommigen is dat het is alternatief, maar gewoon uit de natuur. Dus dat is ook lastig natuurlijk.
Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, er is heel duidelijk een verschil tussen natuurgenezing en homeopathie. Dus je kunt wel naar een natuur genezen die inderdaad kruiden heeft. Maar hoe is er met de kruiden omgegaan? Nee. Dus je moet, als je onderzoek wil doen naar alternatieve geneeswijzen, moet je constant naar de bron terug. Hmm. En niet naar de resultaten.
Ja precies. Als voorbereiding heb ik wat zitten bladeren in het boek van Willem Ouweneel. Jouw leven en het occulte. En daarin zegt hij bijvoorbeeld ook dat er genezers zijn, occulte genezers, die zelfs een Bijbel op tafel hebben liggen. Hè, om als het ware onnozele christenen te misleiden. Ja. Ik denk dat je ook heel nuchter moet zijn. Ik heb eens zitten kijken, wat betekent nou eigenlijk die bioresonantie? Wat zit te surfen op het net? En dan worden de termen gebruikt van wetenschappelijke methoden hebben niet kunnen aantonen dat het helpt, hè, of dat het werkt. Niet met wetenschappelijk aantoonbare wijze dat het echt werkt. Ik heb gelezen over trillingen die te maken hebben met de kosmos. Aardbevingen, hè, resonantie, trillen, geluidstrillingen. En dat wat er gebeurt in de kosmos dus te maken heeft met cellen en weefsels in je eigen lichaam. Ik las iets over dat het te maken heeft met de Tao, de antieke Chinese denkwijze. Micro- en macrocosmos. Nou, en dan haak ik uit persoonlijk, als ik zulke termen lees, dan denk ik van, hé, die filosofie, die bron waaruit het komt, de filosofie die erachter zit, dat is al dubieus. Ja. Hè? Als het gaat over verstoring van kosmisch evenwicht in je lichaam, dan zit daar heel vaak het occulte achter. Je ziet dat in elke cultuur, occultisme. Ja. Hè? Bezig zijn met verborgen krachten. Ja. Mysterieuze krachten die te maken hebben met het grote heelal, de macrocosmos en de microcosmos. Al die termen die je dan zo even in gauwigheid leest, denk van, dit klinkt niet als de stem van de goede herder. En ik geloof ook, een christen die heeft de Heilige Geest ontvangen. Hè? Dus je hebt wel een bepaalde antenne van de Heere God gekregen. Al zou je er onbewust intuimen, dan komt er toch op een gegeven moment een signaal. Dan komt er in je hart de onvrede. Je raakt de gemeenschap met de Heere God kwijt. Ik had in mijn vorige gemeente, in Hedel, had ik ook iemand die onbewust eigenlijk bij een psychotherapeut terechtkwam. En dat ging van kwaad tot erger eigenlijk. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. Van, ik voel dat het niet goed is dat ik ermee moet breken. En daar was ik eigenlijk zo blij om. Want ik dacht van, hé, dat is een christin die aanvoelt van, dit is niet meer vertrouwd. Dit voelt niet meer goed. Dus ik kon het eigenlijk niet onder woorden brengen. Ik denk, dat is de Heilige Geest die je dat duidelijk gemaakt hebt van, dit is terrein, domein van de slang. Ja. En daar moet je weg. Daar staat een bord verboden toegang.
Ja. Maar wat we in het begin al zeiden, daarom hameren wij daar altijd op, zorg dat je een optimale relatie met de Heer Jezus hebt. Want vanuit de relatie met hem komen dingen aan het licht. Maar het probleem is dat heel veel mensen wel religieus zijn, maar niet die levende relatie met de Heer Jezus kennen. En daar moet je nou juist aan bouwen. En als ik in hem ben en in hem blijf, dan ontdek ik ook wat verkeerd is, wat buiten hem ligt. En dan zeg ik, daar wil ik niks mee te maken hebben.
Hoe kan ik weten of een alternatieve geneeswijze occult is? Daar spraken we net over voor de muziek. En de tweede vraag die vanavond op tafel ligt gaat een stapje verder. Als je een geneeswijze hebt ondergaan die inderdaad occult bleek te zijn, zonder dat je dat doorhad, heeft die dan invloed op je redding? En hoe merk je dat? Ja, kan dat, dat je een occulte geneeswijze ondergaat als christen, zonder dat je dat doorhebt? Wat denk jij, Ruud?
Wat we voor de pauze eigenlijk zeiden, voor de muziek zeiden, van een christen heeft de Heilige Geest ontvangen en uiteindelijk zal je dan toch gaan merken dat de vrede met Christus gaat wijken. Ook al kan je dat dan niet altijd benoemen. Ik denk dat het grootste gevaar voor een christen is dat hij, wat Ad ook zei, dat je niet dicht bij de Heer Jezus blijft. Dat je je niet nestelt in het evangelie. Dat je niet je door woord en geest laat leiden. Ik denk bijvoorbeeld in het Oude Testament aan Abraham en Lot. Je hebt een Abrahamskerk, zei ooit eens een ouderling tegen, maar je hebt een Lotskerk. Ze zijn alle twee behouden, maar de een leefde heel dicht bij God en de andere leefde heel dicht bij Sodom. En dat ging op een gegeven moment bij Sodom en hij kwam in Sodom en het was een grensbewoner. De Heer had gezegd om midden in Canaan te wonen, maar hij ging aan de grens van de wereld wonen. En op een gegeven moment kwam hij in Sodom terecht. En dan zie je als iemand op de rand leeft, vroeg of laat dan tuimelt hij er echt overheen en dan kom je in de modder te zitten. En daarom is het zo belangrijk dat we afstand houden van alles wat te maken heeft met het grijze gebied. Met de rand, dat is riskant. En in het buitenland, als je op de snelweg rijdt, dan zie je nog wel eens borden staan van soft shoulders. Hè? Dat is dan de zachte berm. Nou, dan moet je vooruit kijken, want als je te veel bij de rand zit, dan kom je in die zachte berm, dan gaat het dus mis. Dus het is zaak om midden op de weg, als het ware, zo ver mogelijk bij die zachte berm vandaan te blijven. Ja. En ik denk dat dat een goed geestelijk advies is naar christenen. Ook als je pijn hebt en je zoekt naar alternatieve, betrouwbare geneeswijzen, zorg dat je niet aan de rand komt.
Ja, maar misschien dat deze vraagsteller ook wel bedoelt dat je voor je bekering hiermee te maken hebt gehad. En op het moment dat je dan ja, met God in aanraking komt, of het dan op dat moment invloed heeft op je redding?
Nou, ik denk dat het zeker, als het voor de bekering plaats heeft gehad, dan is er al een bepaalde gebondenheid, waardoor iemand bijna niet tot geloof in de Heer Jezus kan komen. Want je bent gebonden aan occulte machten, dus dat kan. Ik heb een persoon begeleid die op 4 verschillende manieren gebonden was aan het occulte. En elke keer kwam er een nieuwe bevrijding. En dat ik dacht, nou, nu is ze er. En een week later bleek dat ze nog vast zat aan een hele andere soort van occultisme. Totdat er een volledige doorbraak kwam. Maar ik wil ook een stapje verder gaan en zeggen van, er zijn ook gelovige mensen die beïnvloed zijn en beïnvloed worden ook vandaag door het occulte. En dat staat niet, en ik wil dat heel nadrukkelijk zeggen, dat staat niet hun redding in de weg, maar het staat wel hun relatie in de weg met de Heer Jezus. En je kunt, ik zeg altijd, je redding is je positie, maar je relatie, dat is de omgang met God die je hebt. En die relatie die kan dusdanig verstoord worden, omdat je besmet geraakt bent door dat wat te maken heeft met het occulte. En dat zien we vandaag. Ik ben dat tientallen keren in het pastoraat tegengekomen. Dat mensen op een gegeven moment occult geraakt zijn, besmet geraakt zijn door het occulte, door handoplegging. En dat ze absoluut dat niet wisten. Maar dat ze steeds weer merkten van, het lijkt wel of ik mijn gedachten er niet meer kan bijhouden als ik bid. Het lijkt wel of het woord van God me niet meer aanspreekt. Wat is er met me? Ik heb mijn stille tijd niet meer. Er komt onregelmatigheid in mijn relatie. En dat ik gewoon maar zei van, zijn je een keer de handen opgelegd of zo? Gewoon om dat los te krijgen. En dat mensen zeiden, ja, en dan ga nou eens terug. Is het misschien dat jouw relatie verstoord is vanaf dat moment? Nou, handoplegging is overdracht. Dat wil niet zeggen dat ik tegen handoplegging ben. Dat is natuurlijk ook een goede ding in. Maar wie legt me de handen op? Wat draagt men over? Nou, het blijkt dat inderdaad door handoplegging mensen occult besmet worden. Wat ik eerder in de uitzending heb gezegd in het verleden is, wat je alleen moet scheiden, dat is dat er verschil is tussen besmetting en bezetting. Nou, iemand kan besmet worden van occulte en iemand kan bezet worden. Dat dus betekent dat hij dus demonisch bezeten is. Bij iemand die bezet is, moet een demonische macht worden uitgedreven. Maar iemand die besmet is, daar zijn geen demonen die hun bezet houden, maar ze zijn erdoor besmet en die heeft reiniging nodig. En ik zeg dat maar daarom omdat heel vaak als mensen met occultisme te maken hebben gehad, en dan zijn er voorgangers die gaan demonen uitdrijven die er helemaal niet zijn. Maar ze moeten gereinigd worden van de besmetting die plaatsgevonden heeft. En daar gaat het ook hier over in het tweede deel van de vraag, dat mensen inderdaad occult besmet kunnen zijn, die de relatie met de Heer Jezus kunnen verstoren. En daar is het bloed van Christus voor nodig om gereinigd te worden.
En ik denk inderdaad, dat het goed dat je dat onderscheid maakt tussen besmetting en bezetenheid en bezetting. Ja. Ik denk dat het laatste, als het gaat over bezetenheid, dat een christen niet kan overkomen. Hè? Christus is de koning van je hart en van je leven geworden. Maar dat de besmetting, de beïnvloeding, absoluut, er dus terdege kan zijn op het leven van een kind van God.
Ja.
En dat inderdaad die reiniging nodig is. Ja. En zeker ook het besef dat het verkeerd is. En de belijdenis ervan. Hè? En het breken met die zonde. Heel concreet. Om dingen weg te doen. Hey, ik heb het eens meegemaakt dat iemand een speer had. Een speer ergens uit Afrika of zo. Op een gegeven moment kreeg ze last van dat ding. Weggedaan. Als christen. Weggedaan. Ik voel me daar niet meer prettig bij. En breken met boeken, met cd's of dvd's of muziek.
En laat je huis reinigen, laat je hart reinigen. Dat is absoluut een feit. Want er is een gigantische besmetting vandaag.
We moeten gaan afronden. Bedankt voor jullie bijdrage weer vanavond. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kan dat door te bellen met 035 6 45 48 49. Dus 035 6 47 48 49. Heeft u zelf een vraag? Schroom niet, maar stuur die naar Ik zou wel eens willen weten. Ter attentie van Richard Groeneboom, postbus 21000 1202 BA in Hilversum. En mailen kan ook. Ik zou www.eo.nl. Graag tot volgende week.